Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, zingen we tot voortzetting van deze dienst uit Psalm 119, vers 1 en vers 3. Het eerste vers: welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveinsd des Heren wet betrachten, die hij op het spoor der godsvrucht wandelen doet. Welzalig die bij dagen en bij nachten Gods wil bepeinst, en hem als het hoogste goed van harte zoekt met ingespannen krachten. En het derde vers: al schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken, ik hield dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd, dan zou geen schaamt mijn aangezicht bedekken, wanneer ik steeds opmerkend waar geweest hoe uw geboon mij tot uw liefde wekken. We noemden u Psalm 119, de versen 1 en 3. Gods heilig en dierbaar woord zal u worden voorgelezen, Hooglied 4. Maar stellen we ons vooraf onder de tucht en belofte van de wet des Heren. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. En wat er verder volgt.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Gij zijt schoon, mijn vriendin, zie, gij zijt schoon. Uw ogen zijn duivenogen tussen uw vlechten. Uw haar is als een kudde geiten die het gras van de berg Gileads afscheren. Uw tanden zijn als een kudde schapen die geschoren zijn. die uit de wassteden opkomen, die al tezamen tweelingen voortbrengen, en geen onder hen is jongeloos. Uw lippen zijn als een scharlaken snoer, en uw spraak is lieflijk. De slaap uws hoofds is als een stuk van een granaatappel tussen uw vlechten. Uw hals is als Davids toren, die gebouwd is tot ophanging van wapentuig, waar duizend rondassen aan hangen, altemaal zijn de schilden der helden. Uw twee borsten zijn gelijk twee welpen, tweelingen van een ree, die onder de leliën weiden. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden, zal ik gaan tot de Mittenberg en tot de Wierookheuvel. Geheel zijt gij schoon, mijn vriendin, en er is geen gebrek aan u. Bij mij van de Libanon af, o bruid, kom bij mij van de Libanon af. Zie van de top van Amana, van de top van Senir en van Hermon, van de woningen der leeuwinnen, van de bergen der luipaarden. Gij hebt mij het hart genomen, mijn zuster, o bruid. Gij hebt mij het hart genomen met één van uw ogen, met één keten van uw hals. Hoe schoon is uw uitnemende liefde, mijn zuster, o bruid? Hoeveel beter is uw uitnemende liefde dan wijn, en de reuk uw oliën dan alle specerijen? Uw lippen, o bruid, druppen van honingzeem. Honing en melk is onder uw tong, en de reuk uw klederen is als de reuk van Libanon. Mijn zuster, o bruid, gij zijt een besloten hof, een besloten wel, een verzegelde fontein. Uw scheuten zijn een paradijs van granaatappelen, met edele vruchten, cyprus met nardus. Nardus en safraan, komoes en kaneel, met allerlei bomen van wierook, mirre en aloë, met schaduws alle voornaamste specerijen. O fontein der hoven, put der levende wateren, die uit Libanon vloeien. Ontwaak, noordenwind, en kom, gij zuidenwind, doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien, o dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten.
Zingen we met elkaar op Psalm 68, vers 16 en vers 17. Psalm 68, vers 16. Gij koning krijgen zingt Gods lof, heft psalmen op naar het hemelhof van ouds zijn troon en woning. En wat er verder volgt, Psalm 68, vers 16 en 17.
Thank you.
gemeente, het tekstwoord voor deze dienst vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Hooglied 4, en daarvan het 16e vers. Daar lezen wij: Ontwaak, noordenwind, en kom, gij zuidenwind, doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien, o dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten. Gemeente, de woorden van onze tekst bevatten een gebed. Het gaat in deze tekstwoorden over de bede van de bruid tot de bruidegom. Het gebed, de bede van de bruid tot de bruidegom, is ten eerste een gebed om zijn geest. Want we lezen, ontwaak noordenwind en kom gij zuidenwind, doorwaai mijn hof dat zijn specerijen uitvloeien. Ten tweede een gebed om zijn komst. O, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen. En ten derde een gebed om zijn vrucht. En aten zijn edele vruchten. Gemeente, u weet misschien wel dat het hooglied van Salomo het hoogste lied of het lied der liederen wordt genoemd. En dat is ook wel te begrijpen, want het gaat over het allervoornaamste. Het hoogste, de hoogste liefde. De liefde tussen Christus, de hemelse bruidegom, en zijn bruid, de gemeente van God. Deze liefde van Christus, de hemelse bruidegom, is met geen aardse liefde te vergelijken. Het is een eeuwige liefde. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, zo zegt hij. En daarom heb ik u getrokken met koorden van goedertierenheid. Het is ook een heel wonderlijke liefde. Want de liefde van de bruidegom tot de bruid is niet opgewekt door de bruid. Nee, hij had de bruid al lief toen zij er nog niet was. En daarom de wederliefde van de bruid tot de bruidegom is, omdat hij eerst heeft lief gehad. Ze strekt zich uit van eeuwigheid tot eeuwigheid. De liefde van de bruidegom tot de bruid is zo groot, dat hij zich voor haar heeft overgegeven tot in de dood des kruises. Dat had hij al beloofd aan zijn vader in der eeuwigheid. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God, en uw wet is in het midden van mijn ingewand. Gedrongen door deze liefde tot zijn vader en tot de bruid, is hij gekomen in de volheid van de tijd. Hij heeft de menselijke natuur aangenomen en is de mensen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Om deze liefde te kunnen uitdelen aan zijn bruidsgemeente, heeft hij gekropen door de hof van Gethsemane als een worm en geen man. Vanwege deze liefde heeft hij gestaan voor Pilatus op Golgotha, op Gabbata, en heeft hij zich daar volkomen bereidwillig en volkomen vrijwillig overgegeven tot in de dood. En hij dragende zijn kruis ging uit. O, deze liefde, gemeente, deed hem daar het kruis verdragen. En nadat hij alles gedaan had wat zijn bruidsgemeente in der eeuwigheid niet meer kan, heeft hij op Golgotha's kruishevel uitgeroepen: het is volbracht. Het doel is bereikt. Toen is hij gestorven en begraven. En dat alles ten dienste van, uit liefde voor en ten nutte van zijn bruidsgemeente. Over deze liefde gaat het niet alleen in het derde hoofdstuk van het Hooglied, maar ook in het vierde hoofdstuk. Hoe rijk en onpeilbaar diep is toch de boodschap van het eeuwig evangelie. Deze liefde is niet alleen wonderlijk in zijn oorsprong, gemeente, maar ook onbevattelijk en onbegrijpelijk, als u bedenkt tot wie ze zich uitstrekt. Het is het wonder van soevereine liefde tot een volk, verloren in zonde en schuld. Dat is toch onbegrijpelijk? De bruid van Christus verschilt immers zo nameloos van de hemelse bruidegom. Dat leert zij ook door de bediening van Gods geest. Als ik dit wonder vatten wil, staat mijn verstand vol eerbied stil. En toch, ondanks dat, geeft ze van zichzelf een heel ander beeld dan het beeld dat de bruidegom geeft. De bruidegom zegt, zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. Zie, gij zijt schoon. Uw ogen zijn duivenogen tussen uw vlechten. Uw haar is als een kudde geiten. En er worden daar met beeldende woorden de heerlijkheid en de schoonheid van de bruid uitgebeeld. Ze wordt uitgebeeld zoals Christus als bruidegom haar ziet. Maar de bruid moet van zichzelf zeggen dat zij onrein en geheel melaats is. O, zij moet van zichzelf zeggen, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Ze moet zichzelf bij de Heere aanklagen, als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Nee, in de bruid is niets te vinden, waardoor zij de liefde in hem had kunnen opwekken. O nee, als hij over haar spreekt in deze bewoordingen in Hooglied 4, want hier in het eerste gedeelte is de bruidegom aan het woord, dan kan ze alleen maar zeggen, het is een wonder in onze ogen. Wij zien het, maar doorgronden het niet. Het is toch onbevattelijk, gemeente, dat volgende week de avondmaaltafel in uw midden gereed zal staan. Omdat, als de Heere het geeft, het heilige avondmaal dan bediend wordt. Wat een wonder dat zo'n heilige gastheer de maaltijd wil gebruiken met gasten die van zichzelf moeten zeggen dat de boosheid hun altijd aankleeft. Ze moeten van zichzelf zeggen, zonder u kan ik niet zuchten, nog van hier naar boven vluchten. Ze moeten van zichzelf zeggen, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? U moet ineens het eerste gedeelte van hoofdstuk 4 lezen. Daar is de bruidegom voortdurend aan het woord. Hij tekent met verschillende beelden zijn liefde tot de bruid en wijst haar schoonheid aan. Maar dan spreekt de bruidegom ook over een hof. Dat lezen wij in het 12e vers en daarbij verspringt het beeld. Eerst bezingt hij de bruid. Maar daarna zegt hij wie zij in zijn ogen is. Mijn zuster, o bruid, gij zijt een besloten hof, een besloten wel, een verzegelde fontein. Ik zou je aanraden, jongeren en ouderen, om vanavond hoofdstuk 4 nog eens rustig te lezen met de kanttekeningen erbij. Want misschien zeg je wel, dominee, dat is allemaal wel erg moeilijk voor mij. Ik zou proberen het zo eenvoudig mogelijk te zeggen. Maar lees jij, leest u dan vanavond het hoofdstuk toch nog eens door. En neem er dan de kanttekeningen bij. Dan ben ik ervan overtuigd dat er toch een aantal dingen duidelijker zullen worden. In de eerste 11 versen spreekt de bruidegom over de bruid. Dan tekent hij haar in haar schoonheid. In het 12e, 13e, 14e vers vergelijkt hij haar met een hof, met een tuin. Een tuin die een lust is voor het oog. Het is een besloten hof. Dat is een hof, een tuin waar een muur omheen staat. Dan tekent hij haar als een tuin waarin edele bomen en edele struiken staan, waar vruchten gevonden worden. Ze worden genoemd in het 13e en 14e vers. Dan wordt er gesproken over struiken die hun liefelijke geuren verspreiden. Je begrijpt, het is allemaal beeldspraak. Maar lees dat thuis nog maar eens na. Dan komt het allemaal wel erg wel wat dichterbij. In het 15e vers lezen we vervolgens het antwoord van de bruid. Dus gemeente, in het 4e hoofdstuk is eerst de bruidegom aan het woord. En als hij dan gesproken heeft over gij zijt een besloten hof, gij zijt voor mij een lusttuin, dan gaat de bruid daarop antwoorden. Het is opmerkelijk hoe zij daarop antwoordt. Ze roept uit, o fontein der hoven, put der levende wateren, die uit de Libanon vloeien. Ze wil eigenlijk zeggen, ach, dat u mij nu vergelijkt met een lusttuin, waarin die edele vruchten gevonden worden en waar die lieflijke geuren ervaren worden. Dat is enkel en alleen omdat daar in die tuin, in die hof, een fontein is, een put van levend water. Want als die fontein er niet was, en als die put er niet was, ach, dan zou die tuin maar een kwijnend bestaan leiden. Het gaat alles van hem uit. Die vruchten zijn er wel, omdat er een fontein is, omdat er een put van levend water is. U begrijpt het wel, gemeente, daarmee wordt Christus bedoeld, die tijdens zijn omwandeling op aarde gesproken heeft: ik ben het levende water. En die van dit water gedronken zal hebben, die zal leven tot in der eeuwigheid. O fontein der hoven, put van levende wateren, het past u alleen alle eer te ontvangen. Want dat die lusthof er zo bij ligt, dat is alleen door u. Het is opmerkelijk. En na deze uitroep van verwondering een gebed volgt. Dat zou je niet verwacht hebben. Die bruid heeft alles. Ze heeft de zaligmaker in het oog. Ze mag de liefdeswoorden van de bruidegom horen. Ze mag zijn liefde ervaren. Ze wordt vergeleken met een lusthof waarin hij verkeren mag. En dan toch een gebed. Ontwaak, noordenwind, en kom gij zuidenwind. Vindt u dat niet opmerkelijk, gemeente? De bruid zegt niet: zo, nu heb ik tenminste alles. Nu kan mij niets meer gebeuren. Ik mag weten hoe het is in mijn leven en nu heb ik verder rust. Nee, juist de diepe doorleving van de noodzaak van het levende water en van de fontein, de put van levend water, doet haar bidden. Dat brengt haar tot de bede: ontwaak, noordenwind, en kom, gij zuidenwind. Je moet weten, jongeren, dat het woord wind in de Bijbel ook vertaald kan worden met het woord geest. Het Hebreeuwse woord en ook het Griekse woord in het Nieuwe Testament kan men vertalen met zowel woord als geest. En als dan de put op Christus wijst, het levende water, dan wijzen de noorden en zuidenwind op de bediening, de werking en de doorwerking van de Heilige Geest. Nu vraagt de bruidsgemeente: ontwaak, noordenwind. Dat is een opmerkelijk gebed. Ontwaak. Sta op, staat er eigenlijk. Reis op, kom tot uw werk. Wonderlijk. En dan noordenwind. De noordenwind in het oosten staat helemaal niet goed bekend. Ze is koud, guur en scherp. Hoe kan het toch dat een bruid, nu ze zich daar verlustigen mag in de woorden van de bruidegom en zichzelf hoort aanwijzen als een besloten hof, toch vraagt om de noordenwind? Dat is toch een wonderlijk gebed? Jawel, het is een gebed in afhankelijkheid. De bruid voelt zich afhankelijk van de bediening van de geest. Ze heeft het in haar leven geleerd: zonder mij kunt gij niets doen. Ze heeft in haar leven geleerd dat de vruchten van het nieuwe leven alleen in hem gevonden kunnen worden. Dat is met de rechte avondmaalganger ook zo. En daarom is het ook een ootmoedig gebed. De fontein is nodig. De put van levend water is nodig. Maar ook de geest kan niet gemist worden. Daarom is het ook een gebed tegen zichzelf in. Wie vraagt er nu om zo'n wind die guur en scherp en koud is? Wie vraagt daar nu om, gemeente? Het is een gebed tegen zichzelf in. Vanuit onszelf vragen wij dat niet. En toch, jongelui en ouderen, er is een volk op aarde dat dit gebed gaat bidden. Daarom staat het ook in de Heilige Schrift en in dit liefdeslied. Hoe komt het dat de bruid nu gaat bidden om noorderwind? Nou, dat komt omdat zij in haar leven bekendgemaakt is met zijn naam en met zijn eer. O, zijn naam en eer is haar op het hart gaan wegen. En nu voelt ze dat ook de noordenwind nodig is om tot eer van hem te komen en tot uitbreiding en verheerlijking van zijn naam. Gemeente, de noordenwind doet zijn werk. Die kan in de natuur niet gemist worden. Wanneer er doodhout in de bomen gevonden wordt, is de noordenwind nodig om de bomen daarvan te verlossen en om dode, dorre bladeren weg te blazen. Maar de noordenwind is ook nodig om onwelriekende geuren en dampen te verdrijven. De noordenwind is in de natuur onmisbaar. En zoals de noordenwind in de natuur nu onmisbaar is, zo is het ook in het rijk van Gods genade. Want de noordenwind ontdekt. De noordenwind opent je hart voor je verloren staat voor God. De noordenwind laat zien wie je bent. De noordenwind laat zien hoe de Bijbel je noemt. Dat is niet de naam die je ouders je gegeven hebben, maar de naam die God je geeft. Het is de naam zondaar, overtreder, doelmisser. O, door de noordenwind worden we wakker geschud uit de geestelijke doodslaap. Door noordenwind wordt verbonden met ontdekking. Met aanwijzing van de schuld. De noordenwind opent ook ons hart voor de prediking van de heilige wet. De wet is de uitdrukking van de heilige wil van God. O, de noordenwind laat je zien, jongeren en ouderen, dat je gezondigd hebt tegen een heilig en goeddoend God. De noordenwind ontdekt je aan je vijandschap tegen God en legt je leven en je overtredingen bloot. De noordenwind kan niet gemist worden, want ze doet de zondaar uitroepen, wee mij, dat ik zo gezondigd heb. Het is wel een gebed tegen jezelf in, maar je kunt de noordenwind echt niet missen in je leven. Ik zou er toch maar om vragen, hoe moeilijk het misschien ook is. De noordenwind legt je leven bloot. Ze laat zien dat we goed uit Gods hand zijn voortgekomen en dat we nu buiten en zonder God leven. Ja, maar dominee, wacht eens even. In Hooglied 4 is toch niet iemand aan het woord die zojuist of nog maar kort geleden op de weg ten leven is gebracht? Dat is waar. In hoofdstuk 4 is niet een beginneling der genade aan het woord die vraagt om ontdekkend licht. Nee, hier is de bruid aan het woord, de gemeente Gods, die Christus kent. Ze heeft zijn gemeenschap mogen proeven en smaken, en ze weet van hem af. Christus is voor haar dierbaar en gepast geworden. Ze heeft van hem wel eens mogen uitroepen, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. De bruid kent Christus. Ze heeft hem ontmoet. Ze heeft zijn liefde en gemeenschap mogen proeven en smaken. De bruid heeft onderwijs gekregen in zijn heerlijke ambten, maar ook in zijn naturen en zijn staten. Ze heeft geleerd dat de bruidegom van de Vader gegeven is tot wijsheid, rechtvaardigmaking en tot heiligmaking. En toch vraagt juist zij, ontwaak, noordenwind. Waarom? Wel, omdat zij in haar leven heeft geleerd dat de zonde van de geestelijke hoogmoed zo heel dichtbij ligt. Zij heeft geleerd niets uit ons, maar alles uit hem. Zo reist de kerk naar het eeuwig Jeruzalem. Zij vraagt om doorgaande ontdekking en om noordenwind, omdat zij haar eigen hart heeft leren kennen. Ze loopt anders het gevaar om met de genade Gods die in haar leven verheerlijkt is, de man of de vrouw te worden. De noordenwindgemeente zuivert van hoogmoed, van eigenliefde, van vermetelheid en van zelfingenomenheid. En daarom kom, begrijpt u dat een beetje, ontwaak noordenwind. Die doorgaande bediening van de geest, graaf maar in de wand van je hart en je zult nog meer gruwelen vinden, blijft in het leven van Gods kinderen zo nodig. Want Christus moet niet alleen alles worden in het stuk van de rechtvaardiging, maar ook in het leven van de heiligmaking. Christus is noodzakelijk. Daarom ontwaak noordenwind, maar ook kom, gij zuidenwind. Jawel, de noordenwind is onmisbaar, maar ook de zuidenwind kunnen we niet missen. Stel je voor dat in de landen waarover de Bijbel spreekt alleen de noordenwind zou waaien. Dan zou alles verschralen. Met zo'n noordenwind groeit er niets. Als het koud is, groeit er niets. Dan blijft alles dor en droog. De noordenwind geeft de natuur geen glans. Maar als dan de zuidenwind komt, brengt ze regen en warmte mee. Juist deze zuidenwind maakt de akkers groen. Deze wind doet de bloesems komen. Zij doet de zangtijd genaken. De noordenwind kan niet gemist worden, maar de zuidenwind ook niet. En daarom ontwaak, noordenwind, en kom, gij zuidenwind. De noordenwind laat zien dat we gezondigd hebben tegen de heilige God. Maar de zuidenwind laat zien dat we gezondigd hebben tegen een goeddoend God. Een goeddoende God die je al die jaren heeft nagelopen en heeft nageroepen en je behoud heeft gezocht. Hij zoekt niet je ondergang, maar je behoud. Als we dat gaan zien, zal ons hart versmelten. Het doet zeggen, ach, wie ben ik toch geweest? Hoe heb ik u toch laten staan, Heere? Hoe schuldig ben ik toch? Ik heb niet alleen tegen de heilige wet gezondigd, maar ik ben ook aan de roepstemmen, de lokkingen en de liefdesaanzoekingen voorbij gegaan. O wee mijner, dat ik zo gezondigd heb. Dat brengt niet alleen verslagenheid, dat brengt ook hartelijke droefheid en innerlijke smart. Heere, ik heb het aangedurfd om tegen u te zondigen, u die het zo waard bent om gediend en gevreesd te worden. En nu heb ik u al 18 jaar, nu heb ik al 25 jaar, nu heb ik al 50 jaar, al 70 jaar de zonde gediend en mezelf in het middelpunt geplaatst. En ik heb u laten staan. O gemeente, de zuidenwind doet het hart verbreken. Deze wind is het beeld van de vertroostende werking van het woord. De zuidenwind doet zeggen, wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. De zuidenwind doet zeggen, hoe liefelijk, hoe vol helgenot, o Heere der legerschare God, zij mij uw huis, uw tempel zangen. En hebben we misschien al zoveel jaren de afgoden gediend. Nee, niet Baal of Astarte. Maar de hedendaagse afgoden. Misschien buig je wel voor God voetbal. Misschien is je hart ook wel vervuld met datgene waarmee de hele wereld op het ogenblik vervuld is. Maar de zuidenwind, ik garandeer het je jongeren, ik garandeer het u, ouderen. Als de zuidenwind in ons leven waait, gaan we het zien. O Heere, wie bent u? Wie bent u geweest voor mij? En wie ben ik geweest voor u? Waar deze wind komt, daar komt leven. De noordenwind ontdekt, ontgrond en haalt weg. Maar de zuidenwind brengt aan, vertroost en bemoedigt. De zuidenwind doet het gras groenen en de bloesems uitlopen. Ja, zo staat het er. En kom gij zuidenwind, doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien. Opdat die specerijen tot volle bloei zullen komen. Want de geur die die specerijen en struiken dan zullen verspreiden, zal u wel behagelijk zijn. Daarom wordt dit gebed ook gevolgd door het volgende. O, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen. Onze tweede gedachte, een gebed om zijn komst. Het gaat in deze tekst natuurlijk om het woordje hof. Die naam heeft hij aan haar gegeven. Die naam heeft zij van hem overgenomen en daarom doorwaai mijn hof. Maar kijk nu eens goed. Oh, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen. Daar wordt dat woordje mijn verwisseld in zijn. Dat is geen drukfout in uw Bijbel. Maar dat zegt de bruid vanuit de diepe doorleving dat haar tuin alleen maar gezegende vruchten en heerlijke geuren kan voortbrengen door hem. Christus alleen kan door zijn geest datgene in haar leven bewerken wat hem wel behagelijk is. En dan spreekt ze over de put, over de fontein en over de noorden en zuidenwind. En dan zegt ze, ach, het komt alles bij u vandaan. Daarom is het ten diepste niet mijn hof, maar het is zijn hof. O dat mijn liefste tot zijn hof kwamen. Daar hebt u het werk van de geest. Daar hebt u het werk van de noorden en zuidenwind. Die zal mij verheerlijken, die zal mij heerlijk maken. Die zal ervoor zorgen dat Christus in het leven alles zal worden. O, dat hij kwamen. Daar ligt dan maar de nadruk op. Ze heeft gevraagd om de noordenwind. Ze voelt dat die nodig is en niet gemist kan worden. Ze heeft gevraagd om de zuidenwind. Die hoop geeft en bemoedigt en die doet zeggen. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. De zuidenwind doet tot de levensvorst uitgaan. Zoals de bloedvloeiende vrouw die zei. Als ik maar de zoom van zijn kleed zal aanraken, zal ik genezen zijn. De zuidenwind drijft uit naar Christus. Als ik je dan verscholen in het struikgewas, als ik je dan verscholen in een boom zoals Zacchaeus. Ontwaak, noordenwind, en kom, gij zuidenwind. Maar de bruid is pas tevreden, echt tevreden, als hij zelf verschijnt. Uw komst is het die mijn heil volmaken kan. Begrijpt u dat, gemeente? Hier hebt u een bede van een bruidsgemeente die vraagt om doorgaande ontdekking. Ze vraagt om de vertroostende werking van het woord. Maar ze vraagt bovenal, kom zelf, heren, kom zelf. Het is een week van voorbereiding. Maar kom zelf. Mag ik u ervaren? Mag ik u ontmoeten aan de heilige dis van het verbond? Want als dat niet gebeurt, dan zal ik wel een stukje brood hebben. En dan zal er wel een slokje wijn gedronken worden. Maar dat is het ware leven niet. O, het gaat om u. Uw komst is het. Voor het eerst, maar ook altijd weer opnieuw in het leven van Gods kinderen. Die mijn heil volmaken kan. De zaligheid ligt niet in de wetenschap van de zaligheid, gemeente. Maar in de doorleving van de gemeenschap met God. Daarom zegt Augustinus, mijn hart is elke keer opnieuw onrustig, totdat het elke keer opnieuw rust vindt in u, o God. Dat is het heimwee van de gemeente Gods op aarde. Gods kinderen weten van een noordenwind die hen heeft vernederd voor Gods aangezicht. De noordenwind heeft hen het leven blootgelegd. Die heeft hen hun verloren staat voor God doen zien. Die heeft hen doen beleven, ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Ze kennen ook de werkingen van de zuidenwind, want ze mochten vertroost worden onder het woord in zijn huis. Ze mochten bemoedigd worden als de vragen van het hart niet alleen werden verwoord, maar ook werden beantwoord. Ze werden vertroost toen er iets ervaren mocht worden van zijn genade en ontferming. Toen ze iets hebben mogen zien van wat er in hem allemaal te vinden is. O, toen hebben ze in stilte misschien wel eens uitgeroepen, o fontein der hoven, een put van levende wateren. Maar Gods kerk is pas echt tevreden als hij er is. O, dat mijn liefste tot zijn hof komen. Uw komst is het alleen die mijn heil kan volmaken. David zegt in Psalm 35 vers 3, zeg tot mijn ziel, kom Heere, zeg het alsjeblieft nog eens een keer, ik ben uw hel. Want dan wordt het verbrijzeld hart verheugd, En in mijn geest de ware rust herboren, opnieuw geboren, opnieuw ervaren. En dan wordt Hij, ja, dan wordt Hij mijn liefste. Wat is zijn komst nodig? Want zijn komst brengt alles mee. Als Hij overkomt, brengt Hij zijn vrede mee. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. In zichzelf zijn Gods kinderen krachteloos en machteloos. De hof van hun leven kan alleen maar vruchten voortbrengen als de fontein er is. Als de doorgaande bediening van de geest er is. Maar als dat ervaren mag worden, wordt beleefd wat we samen zingen uit Psalm 45 en daarvan het eerste vers. Mijn hart vervuld met helbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is als de pen van een die vaardig schrijft. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Gena is op uw lippen uitgestort, die geëeuwiglijk van God gezegend wordt. We noemden u Psalm 45, het eerste vers. Jongens, meisjes en ouderen, mag ik de vraag eens aan jullie, aan uw hart leggen, wie kent deze bede? De bede die we in deze dienst samen mochten overdenken. We moeten in alle ernst tegen elkaar zeggen dat we van nature geen hof van Christus zijn. Dat waren we in het paradijs. Maar nu zijn we van nature een tuin van Satan, waarin de vruchten van de zonde en de ongerechtigheid gevonden worden. Door de zonde kan de tuin van ons leven geen goden welbehagelijke vruchten gevonden worden. Door de zonde kan de tuin van ons leven geen goden welbehagelijke vruchten meer voortbrengen. En in ons hart, die tuin die zo goed was in het paradijs, die tuin is een woestijn, een huilende wildernis geworden. Uit u geen vrucht meer. Het wordt niet gezegd om je achter weg te schuilen, opdat het diepe schuld zou worden. Het wordt innerlijke smart als de Heere dat tegen je gaat zeggen, als wij hem moeten belijden. Heere, mijn hart, mijn leven, brengt geen vruchten voort die u wel behagelijk zijn. Weet u wat zo'n wonder is? Het is Pinksteren geweest. En daar in Jeruzalem, op het Pinksterfeest, heeft Petrus na de uitstorting van de Heilige Geest, met de daarbij gepaardgaande tekenen, de toegestroomde menigte gewezen op het woord van de profeet Joël. En het zal zijn, in het laatste der dagen, zegt God. Wie nog zou denken dat het een mensenwoord zou zijn, is hiermee de mond gesnoerd. Want het zal zijn, in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Jongeren en ouderen, dan staat de leeftijd niet meer in de weg. Of je nu 16 bent of 86, dan staat de grootte van de schuld niet meer in de weg. Want jongelingen zullen gezichten zien en ouden zullen dromen. Ik zal uitstorten van mijn geest. Daarom onze derde gedachte, een gebed om zijn vrucht. Als God in je leven komt, jongere ouderen, ga je zien dat je hart een woestijn geworden is. Want de doornen en distelen groeien en bloeien. Ons hart is een spelonk van ongerechtigheid en onreinheid geworden. Maar hij weet er gelukkig raad mee. Weet u wat het wonder van de bekering is? Hij brengt in deze spelonk, in deze woestijn van uw leven, een fontein aan. Een put van levend water. Maar dat niet alleen. Hij zorgt ook voor de noorden en zuidenwind. En weet je wat er dan gebeurt? Dan gaat de woestijn bloeien als een roos. Dan gaat ze vruchten voortbrengen die hem wel behagelijk zijn, zoals we hier lezen in Hooglied 4, vers 16. Die vruchten komen bij hem vandaan. Maar dan wordt het ook de diepe begeerte van de bruidsgemeente, dat hij daarvan genieten mag en aten zijn edele vruchten. Dan is dat woordje mijn weg. Maar dat kon het woordje zijn ervoor in de plaats. En aten zijn edele vruchten. Omdat de vruchten van hem afkomstig zijn. Omdat de vruchten door hem gewerkt zijn. Omdat de vruchten tot zijn eer en tot zijn verheerlijking zijn. Gemeente, de apostel schrijft in een brief aan de Galaten over deze vruchten. We kunnen ze niet allemaal breedvoerig bespreken vanmorgen, maar toch iets daarover. De apostel zegt daar, en de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Dat zijn de vruchten die het Gods werk openbaren. O wonder! Als hij tot zijn hof komt en daar zijn eigen werk vindt, want alleen daarin wordt hij verheerlijkt. En het wordt de diepste begeerte van de bruidsgemeente dat hij van de vruchten alle eer krijgt. Dan gaat het erin niet in de eerste plaats om of ik aan de avondmaaltafel wat mag ontvangen, maar dat hij in het middelpunt komt te staan. Het is zijn tafel. De tekenen van brood en wijn wijzen op zijn eeuwige liefde. En hij wil de zijnen op een zichtbare wijze onderwijzen in de helgeheimen van het koninkrijk der hemelen. Zo komen ook de dierbare vruchten van het nieuwe leven openbaar. We kunnen denken aan de vrucht van het geloof. Zoals dat te zien is in het leven van de Canaanese vrouw. Toen ze hoorde dat hij in de nabijheid was, kon ze niet langer van hem vandaan blijven. Ze moest belijden. O Heere, wat u van me zegt is allemaal waar. Ik moet het van harte beamen, maar toch laat ik u niet los. Ik kom tot u in al mijn nood en verlorenheid. Ik kan u niets toebrengen wat u wel behagelijker is. Bij mij ligt alles verzondigd. Maar zonen Davids, ontferm u mijner. Versta je iets van dit toevluchtnemend geloof? Er zijn standen in het genadeleven. Het is ook mogelijk om, hoe arm ook in uzelf, maar met Job op goede gronden te mogen zeggen, al verkeert u misschien in moeite en zorg, ik weet, mijn verlosser leeft. Dat geloof doet roemen in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop. Er zijn sterk en zwak gelovigen, daar is de Heere vrij in. Dat leert ons de schrift, maar hoe sterk of zwak het geloof ook in haar beoefening is, ze komt altijd aan de voeten van Christus terecht. De apostel noemt in de brief aan de Galaten ook de vrucht van de hoop. De Bijbelse hoop heeft een andere betekenis dan wij vaak gebruiken. Als wij het woord hopen gebruiken, ligt daarin de gedachte van misschien verborgen. Wij zeggen, als ik tijd heb, hoop ik deze week te komen. Maar ik weet niet of het lukt. Dat is misschien. Maar de Bijbelse hoop, gemeente, is onlosmakelijk aan het geloof verbonden. Ze horen bij elkaar. Waar het geloof functioneert, is ook de hoop werkzaam. Als de zonen van Jacob komen vertellen dat Jozef leeft, gelooft Jacob het eerst niet. Maar als hij de wagens en paarden ziet die Jozef heeft gestuurd, lezen we zo treffend. En Israël zeide, let op gemeente, de Heilige Geest vult hier zijn nieuwe naam in. Het is genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en hem zien, eer ik sterven. De Bijbelse hoop, de tweelingzuster van het geloof, doet hem zeggen, en ik zal hem zien, eer ik sterven. We kunnen ook denken aan de vrucht van de liefde. De uitgestorte liefde Gods in het hart doet zeggen, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Als deze liefde ervaren, doorleefd mag worden, kan het gebeuren, gemeente, dat met Asaf wordt ingestemd. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Er is ook de vrucht van de ootmoed. De ware ootmoed doet met Jacob aan de disch des verbonds zeggen, Heere, ik ben geringer dan al uw weldadigheden en trouw die gij uw knecht betoond hebt. Het doet met David zeggen, alhoewel mijn huis niet was bij God, nochtans. We kunnen ook denken aan de vruchten van zelfverloochening en nederigheid. Paulus, die gestudeerd had op de school van Gamaliel, maar bovenal zoveel hemels onderwijs op de school van de Heilige Geest had ontvangen, had slechts één verlangen, zoals hij schrijft. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Het gaat bij de rechte avondmaalganger om een gekruisigde Christus, omdat die in het leven zo onuitsprekelijk gepast en dierbaar is geworden. Het zijn de vruchten van zijn eigen werk. En nu begeren Gods kinderen dat hij zich verheerlijken zal in zijn eigen werk. Opdat zo de drie enige God alle eer en heerlijkheid van de zaligheid zal ontvangen. Gemeente, het wonder is dat waar die bede in de ziel mag leven, hij niet achterblijft. Immers, ook die bede is van hem afkomstig. Hij zelf heeft deze begeerte in het hart gelegd. Dit gebed wordt verhoord. Ziet u maar in het eerste vers van hoofdstuk 5. Ik, de bruidegom, ben tot mijn hof gekomen. Maar let op, dan leest u in dit eerste vers steeds de woorden mijn. O, het is zijn zuster. Het is zijn mere. Het is zijn specerij. Het zijn zijn honingraten. Het is zijn wijn. Dan krijgt hij alle eer. Maar dan zullen ook zijn kinderen in zijn blijdschap delen. Hij wekt ze op. Eet, vrienden. Drinkt en wordt dronken, o liefsten. Nee, dat betekent niet dronken worden door de wijn. Maar zoals de kanttekening zegt, wees vervuld met liefde tot mij en tot elkaar. Of wees overvloedig verzadigd met geestelijke vreugde die daar blijft tot in het eeuwige leven. Dan zingt David in Psalm 52 vers 7, mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. O, als de week van voorbereiding en de bediening van het heilige avondmaal zo eens zou mogen zijn. Jonge mensen en ouderen, misschien zegt u, ik heb er niet veel van begrepen. Het zou wel jammer zijn. Ik heb geprobeerd om het zo duidelijk mogelijk voor te stellen. Maar als u er niet zoveel van begrepen hebt, leg dat dan de Heere voor. U kunt deze zaken niet missen op weg naar de eeuwigheid. En het kan voor jou ook nog, echt waar. Die geopende fontein is nog geopend. Het is een week van voorbereiding in verband met het aanstaande heilige avondmaal. Er is nauwkeurig onderzoek van het hart nodig. Of de nodiging ons geldt, komt nu. Want alle dingen zijn gereed. Hebben we een door de gastheer Christus geschonken bruiloftskleed? Maar de Heere geven dat in deze week voor u en voor jou de eerste en voornaamste vraag zal zijn, hoe is het met mij? Op reis naar die grote eeuwigheid. Deze vraag gaat vooraf aan de vraag of ik aan het avondmaal mag. Ons leven dient een voorbereiding te zijn voor de eeuwigheid. Tellen we daartoe onze dagen? Dan is de belangrijkste vraag niet om aan te gaan, maar is de worsteling om eenmaal in te gaan in die grote bruiloftszaal van het Lam. Smeek dan, gemeente, om de bediening van die uitgestorte Pinkstergeest. Door die geest worden doden levend, worden blinden ziende en worden geestelijke armen met helsgoederen vervuld. Het evangelie preekt dan een huilende wildernis of woestijn kan worden tot een lusthof. Mijn hof, mijn lusthof. En gij, die zo van verre staat, maar Christus in uw leven niet meer missen kunt, dat de bede van de bruid uw gebed mag zijn. Ontwaak, noordenwind, en kom, gij zuidenwind, doorwaai mijn hof. Kerk des Heren, dit gebed blijft nodig, totdat het avondmaal van de bruiloft des Lams zal aanvangen. Blijf maar veel vragen om de noordenwind, dat blijft nodig. Maar ook om de zuidenwind, ja, vraag bovenal of hij zelf mag komen, want in het zien op Jezus ligt de zaligheid. Amen. We eindigen met dankzegging. Heere, dat die bede die we vanmorgen met elkaar mochten overdenken, voor ieder persoonlijk tot eeuwig heil mag zijn. Ontwaak noordenwind, en kom gij zuidenwind, doorwaai mijn hof. Dat die specerijen dan mogen, dat die wel aangename geuren mogen voorbrengen. Heren, want we zijn van nature geneigd tot alle kwaad. En we brengen van nature stinkende vruchten voort. Of wellicht helemaal geen vruchten. Maar Heren, wilt u toch geven dat we dan door u alleen, om het eeuwig welbehagen, vruchten mogen voorbrengen van geloof en bekering. Heb dank, Heren, dat we in alle rust vanmorgen bij elkaar mochten zijn. Wilt u met ons gaan als wij van hier gaan? Breng ons veilig daar waar we verwacht worden. Wilt u geven dat we vanmiddag weer met elkaar bijeenvergaderd mogen worden? Het zij hier, het zij thuis, in beeld en geluid. Wilt u geven, Heren, dat onze broeder daarin ook de kracht en ondersteuning van u mag ervaren. Wilt u hem helpen als hij ook vanmiddag opnieuw een preek zal lezen, dat het ook voor hem mag zijn een liefdedienst die hem nog nooit verdriet heeft gedaan. Heb dank voor alles wat u ons gaf in deze morgen. We vragen het u uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot Psalm 97, vers 7. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten ten troost verspreid in smarten. Juicht, vromen, om uw lot. Verblijdt u steeds in God, roemt zijn heiligheid. Zo wordt zijn lof verbreid voor al dit helgenot. Uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen. Zegen.